Ik ga twee gedeeltes met u lezen. Eerst uit Psalm 50, vers 8 tot en met 15. En vervolgens uit Maleachi, hoofdstuk 3, vers 1 tot 4. Maar ik begin met Psalm 50. Ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig. Noch de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. En nu naar Maleachi. Let op, ik zal mijn bode zenden. Hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen. De Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in vroege jaren, zoals in de dagen van weleer.
Wij gaan nadenken over Maleachi, ook over Psalm 50, maar voornamelijk over Maleachi. Na de preek luisteren we naar meditatieve muziek en we zingen dan. En dan gaan we ook in de richting van het avondmaal, opwekking 598. Ik zou u willen vragen om even de Bijbel erbij te pakken. Als Mieke het net, als ik het had opgegeven, Mieke had het gelezen, had ik het toch weer herhaald om er jullie aandacht voor te vragen. Hoofdstuk 2 vers 17, Maleachi hoofdstuk 2 vers 17. Je ziet, althans in deze Bijbel die ik hier voor me heb, dat daar ook het stuk begint waar Mieke net een stuk uit las. Daar klinkt Gods woord. Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen wij hem lastig? Nou, door te zeggen, iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de Heer. Zulke mensen bevallen hem. Of, en dan weer, door te zeggen, waar is nu de God die recht spreekt? Wij kunnen deze woorden, gemeente, heel eenvoudig begrijpen. Want misschien stellen we ze niet zo letterlijk als dat wij ze nu hebben gelezen, maar de emotie erachter kennen wij best. Waar is God nou eigenlijk? Ik weet niet of u, ja, u hebt natuurlijk ook het nieuws gevolgd de afgelopen week. En een grote woningcorporatie, ik zal hier verder geen namen noemen, die gaat proberen om van een voormalig directeur zijn gouden handdruk van zoveel miljoen terug te krijgen. Die voormalig directeur had bij deze wooncorporatie een miljardenschuld achtergelaten. Denk ik bij mezelf, hoe is het toch in de wereld mogelijk dat je met volkomen oprecht en rechtvaardig bent zijn, dat je geen miljoenen bij elkaar haalt? Ja, een beetje zwart-wit, er zijn mensen die volkomen oprecht en rechtvaardig miljoenen bij elkaar halen, dat wel. Maar doorgaans vragen wij ons af, hoe is het nou toch mogelijk dat je met kwaad zoveel verdient? Dat je met criminaliteit miljoenen bij elkaar krijgt. Dat je met niet al te serieus zijn en de belastingen pootje lichten en noem het verder maar op. Dat je toch die drie vakanties houdt. En het lijkt wel, en dan ben ik helemaal in mijn stereotypen terechtgekomen. Het lijkt wel alsof iemand die miljoenen al heeft, er gewoon miljoenen bij krijgt en geen rechter die hem kan aanpakken. Dat is de achtergrond van de woorden. Jullie vermoeien God met je woorden. Wie kwaad doet, doet goed in de ogen van de Heer. Nou, die woorden, als je ze niet snapt, even je hand opsteken. Zal ik nog een paar voorbeelden geven? Nee, iedereen snapt ze. Nou, oké. Waarom zeggen wij, ja, wij zeggen dat natuurlijk niet, maar waarom zeggen wij dan met deze woorden, wie kwaad doet, doet goed in de ogen van de Heer? Omdat daarachter de gedachte zit dat wie goed doet, gezegend wordt. Wie goed doet, gaat niet failliet. Wie goed doet, blijft niet met restschuld achter. Wie goed doet, die wordt niet ziek. Wie goed doet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zeggen wij, ja, maar dat zeggen wij toch helemaal niet als christenen van 2012? Wow, misschien niet op die manier. Maar we zeggen het wel door bijvoorbeeld te zeggen, ik begrijp niet. Nou zit ik al mijn hele leven in de kerk. Nou bid ik elke dag en ik lees elke dag de Bijbel en ik probeer iedereen recht te doen en noem het verder maar op. En toch gebeurt mij dit. Dan kun je zeggen dat is een levensvraag, dat is zo, maar het is exact dezelfde vraag die Malachi stelt. Alleen Malachi die zegt het wat ernstiger als dat ik het doe. En jullie vermoeien God, zegt Malachi met de opmerking, waar blijft nu de God van het recht? Wij hadden toch ook verwacht dat als wij samen bidden en Bijbel lezen, dat mensen tot geloof komen en dat de gemeente zal groeien en dat een tijd niet goddeloos achteruit zal gaan en dat God de kerk zal zegenen en noem het verder maar op en groot, groter, grootst. Dat is toch het recht van God, dat hij zijn mensen zal verzamelen en dat wij in vrede samen zullen wonen. Waar blijft nu die God? En nou het hele lastige. Want ons klein getal, en ik heb het al zo vaak gezegd in een preek hier ook, ons klein getal hier in Almere, er zijn er ook onder ons die denken aan afhaken. Laat maar. Die God, ik weet niet eens of die wel bestaat. Ik weet niet eens of ik er wel mee door moet gaan. Oké, misschien dat als we nou vandaag een vurige preek krijgen, dan gaat het me misschien wel eens een keertje dagen. En dan denk ik bij mezelf, ik heb winst aan dat geloof. Maar vooralsnog heb ik de neiging om te gaan afhaken. En dan zeggen wij als ouderen, de jongeren worden overspoeld door de multimedia en de social media en noem het verder maar op. En wij kunnen daar met een saaie preek niet meer tegenop. Jongeren, als ouderen dit zeggen, zeg dan tegen die ouderen, dat is een onzinverhaal. Maar de vraag is wel reëel. Waar is God eigenlijk? En nou zegt Malachi, jullie vermoeien God met die woorden. En om dat nou te snappen, om nu te begrijpen waarom Malachi dit woord gebruikt, dat God, mag ik het zo zeggen, doodmoe wordt van deze gedachtegang onder ons. Dat kan ik alleen maar duidelijk maken door het gedeelte te lezen met jullie wat we net hebben gelezen. Want wat zegt God dan? En ik ben weer benieuwd hoe ze dat in de kindernevendienst nou gaan doen. Maar wat zegt God dan? De dag zal komen. Zie, ik stuur mijn bode. Ik zal heel veel details zal ik laten zitten, want daar heb je hier in deze kerk niet zoveel aan. Maar God zegt dus, oké, nou, goed. Komt-ie, ik stuur mijn bode. Hij zal plotseling, spoedig, vandaag nog zal die komen naar zijn tempel. En dan denken wij met z'n allen, yes, 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 nu gaat het gebeuren. Laat God maar eens zien, laat Jezus maar eens zien aan Almere. En dan zullen wij met z'n allen duidelijk hebben tegenover al die ongelovige Almeerders, dat wij niet voor niets geloven. Laat maar komen. Maar let op, want wat zegt hij namelijk? Wat zegt hij namelijk? Even kijken. Lees mee, hoofdstuk 3. Let op, ik zal mijn bode zenden. Hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen en dan krijg je hem. De Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. God stuurt de engel die wij verlangen. En hij noemt hem de engel van het verbond. En het verbond, nou, dat moeten jullie als gereformeerden allemaal wel weten. Dat is dat God tegen Abraham zegt, ik zal jou tot een God zijn. Ik zal jou het land geven en ik zal jou het leven geven. Dat belooft God ook aan de kinderen, bij de doop, belooft God aan ons als mensen. Ik zal jou tot een God zijn. Ik zal je beschermen als een vader. Ik zal jou het beloofde land geven. En ik zal je het eeuwige leven geven. Nou, die God, die willen we wel eens ontmoeten. Goed, zegt Maleachi. Let op. Nu gaat die komen. De God, de engel die jullie verwachten. Waarvan jullie zeggen, Heer, maak uw belofte aan ons nou maar eens waar. Oké, zegt Maleachi. Daar komt hij. Daar komt hij. Ja, het wordt steeds spannender. Want dan zegt opeens, komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. En dan opeens zo'n hele rare vraag. Wie zal de dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Ja, wacht, Maleachi. Ho, dat was niet helemaal de bedoeling van onze vraag. Dat je het ons lastig ging maken. Nee, het was de bedoeling dat je die ongelovigen een schop onder de kont zou geven. Het was de bedoeling dat wij nu eens een keer gezegend zouden worden. Dat wij, en dan kan ieder van ons wel zeggen waar hij dan zijn zegen in vertaald wil zien. In een nieuwe baan wordt een steeds groter probleem. In een beter huishoudbudget. In vrede met de mensen om mij heen. Nou, dat weten we. Maar Maleachi, het was eigenlijk de bedoeling dat die engel dat kwam doen. Dat hij voor ons kwam vechten. Dat, en dan kan ik het heel breed zetten. Dat Jezus voor mij zou komen. Dat was de bedoeling. Dus als je nou gaat vragen. Wie zal bestaan op de dag dat hij komt? Wie kan die dag verdragen? Ik vind het een beetje een linker vraag, Maleachi, maar ik bedoel eigenlijk dat die goddeloze, die ongelovige, die, als je nou van die gaat zeggen, ja, die kan die dag niet verdragen. Nou, dan snap ik hem. Ja, maar Maleachi heeft het niet over die ongelovige, want dan lezen we verder. Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een volwassene, van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. Let op. En het zilver zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren. En zeven als goud en zilver. Dan zullen zij op de juiste wijze offeren aan de Heer. Wij zitten in die tempel. Wij, de dienaren van God. Wij in onze kerkstoeltjes met onze zondagse pakken. Tot die tempel zal de engel van het verbond komen. Tot die tempel zal de engel van de Heer naderen. Maar dan is het opeens heel raar. Hij gaat onder ons zuiveren. En het gekke is dat het woordje voor verbond, de engel van het verbond, is in het Hebreeuws maar een fractie verschillend met het woordje voor loog. Ja, waar je dingen mee zuiver maakt. Dus eigenlijk zegt Maleachi hier, jullie verwachten verbond. En dan zeg ik maar weer even heel zwart-wit. Ja, God moet ons zegenen en onze zonden vergeven en ons land geven en het eeuwige leven en onze Messias. Moet God allemaal voor ons doen. Dat vinden wij verbond. Maar Maleachi die verbuigt het een klein beetje naar het woord loog. Lieve mensen, als de Messias komt, is het de vraag, als jij jouw hand naar hem uitsteekt, of jouw hand het wel verdraagt dat hij jou pakt. En wat bedoel ik nou? Nou, stel je voor dat hij alleen de oprechten een hand kan geven. Stel je voor dat de Messias komt, de engel van het verbond, en die steekt zijn hand uit en je weet dat als je met die hand iets verkeerds hebt gedaan, dat zodra de heiland hem aanraakt, dat je hand eraf brandt. Als wanneer je hem in zuur hebt gestoken. Wie zou zijn hand dan nog uitsteken? Ik niet. Dat mag je rustig weten. Stel je voor, we gaan zo meteen het avondmaal vieren. Stel je voor dat als je met je rechterhand deze week iets verkeerds hebt gedaan. Ik maak even het aanschouwelijk wat Maleachi zegt. Als je met je rechterhand iets verkeerds hebt gedaan deze week en je pakt een stukje brood, dat ogenblikkelijk je vingers gaan verschrompelen. Weg. Want bij de heiligheid van de Messias, van de engel van het verbond, kunnen mijn daden niet bestaan. Wie zou dan nog brood pakken? Ik niet. Of met je linkerhand. De beker wordt doorgegeven en je weet dat als je met je linkerhand iets verkeerds hebt gedaan, op het moment dat je die beker weghandt. Ja, dan kun je helemaal niks meer, hè? Zo nog, maar flauw. Oké. Ja? Dat beeld roept Malachi op. Ja, maar God, dat was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat u dat ging doen. Het is de bedoeling dat u er voor ons bent. Dat u mij helpt. Dat u mij vergeeft. Dat u mij zegent. Dat u mij... Oké. Waarom hebben de mensen in Malachi's tijd deze woorden begrepen? Omdat ze komen uit Psalm 50. En Psalm 50 werd in de tempel gezongen. We hebben maar een klein fragment gelezen, maar wel een heel elementair fragment. Dat God tegen ons zegt, moet je luisteren, ik heb toch werkelijk helemaal niets aan alles wat jij offert. Nou, even, dat is natuurlijk wel naar voor mij, hè? Want ik denk dat ik mijn hele leven besteed in de dienst van God. En dan zegt God eigenlijk tegen mij, ja, maar ik heb er toch helemaal niets aan dat jij dat doet, Peter. Als jij nu hier gaat staan en zegt, nee, God, ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben ik bezig met uw dienst en u mag u mij wel een keer zegenen. Ja, Peter, ik heb jouw dienst toch helemaal niet nodig, jochie. Goed, in Psalm 50 is het dan, ik heb die runderen, die koeien, die dat heb ik toch allemaal niet nodig. Als ik honger had, zou ik het dan tegen jou gaan zeggen om mij te gaan voeden? Kom nou toch, jongen. Alle dieren van het veld zijn van mij. Alles op deze wereld is van mij. Ik heb jouw inbreng helemaal niet nodig wat dat betreft. Hoe kom jij op het rare idee dat jij nou wel eens een keer gezegend mag worden? En dan zegt God er wat bij in Psalm 50. Dankbaarheid wil ik. Dankbaarheid. Denk je nou echt dat ik jouw woorden en daden, dat ik daarvan leef? Denk jij nou echt dat ik van het bloed van runderen, dat ik dat drink of zo? Nee, ik wil jouw dankbaarheid. En natuurlijk kunnen we dan zeggen, ja maar Heer God, als wij u een offer brengen, dan doen we dat uit dankbaarheid. Ja, ho, wacht even. Waarom roep jij dan, waar blijft nu de God van het recht? En de mensen die kwaad doen zijn goed in de ogen van God. Dat is toch jouw chagrijn en egoïsme, dat jij denkt dat iemand die God niet dient, dat hij beter af is als jij? Wat zegt dat over jouw hart als je dat soort dingen gaat roepen? Wie begon hier nou, jij of God? Nee, jij begon met te zeggen, waar is God en God bestaat niet en God niet dit en God niet dat. Daar ben jij begonnen. En nou moet ik van mijn kant gaan bewijzen dat ik het ben, zodat jij morgen op school kunt komen en kunt zeggen, ja, want God is er wel. Ja, toch. Dat vraag ik niet van jou, zegt God. Ik vraag van jou dankbaarheid. En hij zegt, met dat loog, pak toch even het beeld erbij, maar dan keren we terug naar Malachi. Met dat loog ga ik jullie uitzuiveren. Welk mens kan bestaan in het loog van God? Welk mens kan bestaan in de smeltkroes van goud en zilver? Dat is niet de mens die gaat zeggen, nou kijk eens wat ik allemaal en nou zou God wel eens een keer en anders geloof ik niet meer in hem. Die mens kan niet bestaan in het loog van God. Welke mens dan wel? Nou, dat is zo simpel als ik het zeg. Hè? Gewoon de mens die zegt, Heere God, dank je wel voor het leven. Dank je wel voor mijn bedje van vandaag. Dank je wel voor de boterham van vandaag. En als iedereen om mij heen gaat brullen, en morgen dan? Ja, kom op jongens, je denkt toch niet dat God een soort tovervee is, een soort automaat, dat als jij gaat bidden, dat er opeens een miljoen uitrolt. Kom dan toch. Nee, wat ik van jullie verwacht, zegt God, dat is dankbaarheid. Dankbaarheid. Dat er diep in je hart dingen worden geraakt als je het brood ontvangt. Dat je zegt, dank u voor uw liefde, Heer. Dat als je samen de beker drinkt, Dat je zegt, wauw, ik moet kijken, ik pak de beker en mijn hand schrompelt niet weg. Omdat mijn hand zo goed is? Nee, omdat het gewoon geweldig is om samen te delen in de liefde van God. Kijk, dat bedoelt Malachi. Als Jezus komt, het is adventstijd. Dan gaan wij weer van alles en nog wat roepen en brullen en noem het verder maar op. Over vrede op aarde en in de mensen welbehagen en noem het, ja. Maar nu, in de weg daarnaartoe, vraagt Malachi aan ons. Joh, mag God jouw hart hebben? Niet meer en niet minder. Gewoon dankbaar voor de dag. Merk je dat je dan moeite hebt soms om te denken van ja, maar ik zou best wel 100 euro in de week meer willen hebben. Nee, dankbaar voor de dag. Ja, maar ik zou toch best wel genezen willen zijn in plaats van nee. Dankbaar voor de dag. Ja, maar ik zou toch wel dat die of die het eens een keertje met mij. Nee. Nee, dankbaar voor de dag. Want God komt plotseling naar zijn tempel. En wie is zijn tempel? Dat is jouw hart, zegt de apostel. Dat is jouw bestaan, waar de God van liefde wil wonen door en in Christus Jezus. Dat is jouw bestaan. En we kunnen het toch snappen dat als die God in Christus Jezus zijn intocht doet in mijn woorden en daden, dat ik niet kan doorgaan met zondigen. Dat ik niet kan doorgaan met voor eigen rechten vechten. Maar dat ik eigenlijk zeg, Heere God, leer mij danken. Niet meer en niet minder. Dank je wel voor de dag van vandaag. Amen.